De schriftlezing voor vanavond, gemeente, vindt u opnieuw in het Nieuwe Testament. Nu uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. We lezen Lucas 7, de versen 1 tot en met 10.
Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhore des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze, nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende: Hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft ons zelf de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden. En zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze: ga, en hij gaat. En tot de andere: kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: doe dat, en hij doet het. En Jezus dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgden: Ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Tot zover.
Het woord van de Heere, gemeente, dat ik u vanavond bedienen mag, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het is het geheel van die geschiedenis die we zojuist samen uit het woord van God hebben gelezen. Lucas 7, de versen 1 tot en met 10. Gemeente des Heeren, Gods woord laat ons zien dat het niet onbelangrijk is wat mensen van ons zeggen. U kijkt er misschien wel een beetje vreemd van op als ik dat zo zeg, omdat we nogal eens geneigd zijn om tegen elkaar te zeggen: je hoeft je van de mensen niks aan te trekken. En misschien doen we dat nog wel met een beroep op een bijbeltekst, dat we zeggen: wee u wanneer alle mensen goed van ons spreken. Maar Gods woord laat ons zien dat het wel degelijk van belang is wat mensen van ons zeggen. Niet voor niks zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Daar gaat het dan om. Het is blijkbaar de bedoeling dat er in het leven van Gods volk en van Jezus' discipelen iets zichtbaar wordt, waardoor anderen worden getrokken tot diezelfde Heere die de God van hun leven is. En niet voor niks lezen we dat een van de vruchten van de doorwerking van de Pinkstergeest in de Jeruzalemse gemeente is dat die gemeente in de gunst staat bij heel het volk. En niet voor niets heeft de Heer Jezus bij zijn afscheid van zijn discipelen gezegd: het hieraan zal de wereld weten dat jullie mijn discipelen zijn, zo je liefde hebt onder elkaar. De levensopenbaring van de gemeente is bedoeld om een ander jaloers te maken, om levende reclame te zijn voor de dienst van de Heere in deze wereld. En soms zie je dat ook op een verrassende manier, gemeente. Ik denk aan een oude zuster die ik eens ontmoette in het ziekenhuis waar ze een kamer deelde met een kamergenoot die van Roomsenhuizen was. Een zoveel jongere vrouw die er diep van onder de indruk was en zei: dat is zo'n gelovige vrouw, ik ben er jaloers op geworden. Nou dat. Het is niet onbelangrijk wat mensen van ons zeggen. Belangrijk is ook, gemeente, wat we van onszelf oordelen. Want het blijkt uit wat we van onszelf zeggen of we onszelf inderdaad een beetje hebben leren kennen, of dat we alleen maar een stukje schijn ophouden, waarachter dan ondertussen iets heel anders verborgen gaat. En in verband met onze tekst zou je dan kunnen zeggen, waar je hier een nederig mens ontmoet, dat er ook mensen zijn die wel nederig die wel nederig lijken, maar die diep in hun hart die oude hoogmoed van Adam koesteren. Mensen van wie ze vroeger wel eens zeiden, ze dragen het hoofd laag, maar het hart hoog. Maar beslissend is het oordeel tenslotte natuurlijk niet van onszelf of van anderen over ons leven. Beslissend is dat God over ons leven aan oordeel geeft. Thomas à Kempis, de bekende figuur uit de late middeleeuwen die in de buurt van Zwolle, het klooster in Windesheim, zijn wereldberoemde boek over de navolging van Christus geschreven heeft. Die heeft dus een zeer behartenswaardig woord geschreven. Alleen wat een mens voor God is, dat is hij wezenlijk. De rest is franje. En dat is een woord, gemeente, waarvan ik zeg, als je dat vanavond alleen al eens meeneemt naar huis om het te overdenken, dan heb je al een hele preek te pakken. Alleen wat een mens voor God is, is hij wezenlijk. Terwijl de rest van ons leven franje is. Het zou kunnen zijn dat er dan onder ons zijn, hier in de kerk of thuis meeluistert, die tot de ontdekking moeten komen. En dan hopelijk tot hun schrik dat hun hele leven franje is. Als je dat eraf knipt, dan hou je helemaal niks over. Drieërlei oordeel is van belang in ons leven, gemeente. En dat drieërlei oordeel, dat komen we nou tegen in onze tekst als we die hoofdman over 100 ontmoeten die door de mensen geprezen wordt, die zichzelf onwaardig acht. En die door de Heere wordt bemind. En samen willen we vanavond naar deze geschiedenis uit het evangelie gaan luisteren, gemeente. En ik bedien u dan Gods woord zoals onze tekst ons dat vertelt. Van Jezus die hoort het gebed van de hoofdman van Capernaum. Dat is het thema van de preek. Jezus hoort het gebed van de hoofdman van Capernaum. Ten eerste niet om zijn waardigheid. Ten tweede ondanks zijn onwaardigheid. En ten derde in de weg van zijn geloof. Jezus verhoort het gebed van de hoofdman van Capernaum. Niet om zijn waardigheid. Ondanks zijn onwaardigheid. In de weg van zijn geloof. Die hoofdman, gemeente, die we vanavond ontmoeten, is wel een wat opvallende verschijning in het evangelie. Ik weet niet of u er wel eens op gelet hebt, maar over het algemeen, dan moet je toch zeggen van die mensen die we tijdens Jezus' omwandeling op aarde rondom hem tegenkomen, daar zijn toch de meesten mensen van geweest van laag allooi. Denk alleen maar aan het gegeven dat de hoeren en de tollenaren hoe langer hoe dichter tot hen naderen. Nou, dan heb je al niet zo'n fraai gezelschap, nietwaar? Daar haalt een fatsoenlijk mens in zijn neus voor op. En verder zit er eens een keer een moordenaar tussen nota bene. En een overspelige. En op zijn best zijn het dan vaak bedelaars met wie een fatsoenlijk mens zich toch over het algemeen liever ook niet inlaat. En wat groezelige kinderen die tot de volgelingen van de Heer Jezus behoren. En als er op de levenswandel van die mensen rondom Jezus niks is aan te merken, dan is het nog wel op hun afkomst. Zijn niet alle deze Galileërs, hebben ze in Jeruzalem en in Judea gezegd, van die discipelen van Jezus op Pinkster. En Galileërs, nou dat weet u wel, dat waren in de tijd de bewoners van het land van duisternis. En die waar ze in de schaduw van de dood zaten, halve heidenen. Scharen die de wet niet kent in optima forma. En als je dat dan wat op je in laat werken, dat het vooral die mensen zijn die je rond de Heer Jezus tegenkomt, dan wordt als vanzelf wel duidelijk, gemeente, dat evangelie van de Heer Jezus werkelijk een boodschap van vrije genade is. En dat het volk dat de Heere Jezus om zich heen vergaderde daar niet toe behoort op grond van enige verdiensten van zichzelf. Maar dat het vrije welbehagen van God is, waardoor hij zondaren zalig maakt door ze tot zijn zoon te brengen en aan zijn zoon te verbinden. En uit de rijkdom van zijn zoon te doen leven. Maar dat ligt dan tegelijkertijd voor een keurig en beschaafd kerkmens. En zo voelen wij ons toch over het algemeen eigenlijk wel, niet waar, gemeente. Daar ligt voor zo'n kerkmens dan toch ook tegelijk de ergernis van het evangelie. Deze ontvangt zondaars. Hebben de kerkmensen uit die tijd staan wijzen, terwijl ze de schouders erbij ophaalden. En later heeft iemand gezegd, Jan Rap en zijn maat, dat kom je rond de Heere tegen. Moet die er dan ook al bij horen? Zeg me wie uw vrienden zijn en ik zeg u wie u bent. Er is inderdaad wel een stuk zelfvernedering nodig, gemeente, om te willen behoren bij de kudde van de goede herder. Want wat je daar tegenkomt is wat voor de wereld veracht is. Niet vele wijzen, niet vele rijken, niet vele edelen. Maar dan kom je in onze geschiedenis van vanavond bij die hoofdman die we daar tegenkomen. En dan zeg je, daar ligt het toch wel een beetje anders. Dat is nou bij uitzondering iemand met een goede naam. Nou, die had Maria Magdalena niet hoor. En die had die legio, die bezetenen uit Gadara, waarin een legioen boze geesten huisden, ook niet. En die had die Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 ook niet. Die vrouw die 5 mannen gehad had en inmiddels met de 6e bezig was. En een goede naam gemeente, die hadden die hoeren en tollenaren ook niet. Zacchaeus niet en Levi niet. Maar de man die we vanavond ontmoeten. Dat is een man aan wie iedereen gunt dat hij zal mogen delen in de zegen die hij van de Heere Jezus begeert. Hij is het waard, zeggen de mensen. Waar die mensen rondom Jezus wel mee zitten, dat is de vraag of hij er wel voor in aanmerking komt voor de zegen van de heiland. Want die hoofdman is nou uitgerekend een schaap van buiten, een heiden. Immers een hoofdman onder over 100, een centurio, een officier, op zijn best een Romein. Maar misschien zou het ook een Syriër kunnen zijn of een Galliër of een van onze eigen voorvaderen, een Germaan. Wat voor de mensen in die tijd mensen waren die ze barbaren noemden. Maar hoezeer alle mensen dan ook met de vraag zitten of deze man wel in aanmerking komt om te delen in de zegen van het koninkrijk, ze gunnen het hem in elk geval van harte. Hij is het waard, zeggen die ouderlingen van Capernaum. Hij mag ervoor in aanmerking komen. Zijn gebed kan verhoord worden. En als we de situatie dan wel op ons in laten werken, gemeente, dan zijn we geneigd om dat oordeel van de Joden over te nemen. Immers, wat is er aan de hand? We hebben het samen gelezen, de Heer Jezus is teruggekeerd in Capernaum nadat hij zijn bergreden gehouden heeft. En hij is nog maar amper de poorten van de stad binnengekomen of daar komen de ouderlingen van de Joden, dat kunnen de ambtsdragers van de synagogen zijn, maar het kunnen ook de gemeenteraadsleden van de stad Capernaum zijn. Die komen naar de Heer Jezus toe met een verzoek van de plaatselijke garnizoenscommandant. En dat is op zichzelf al merkwaardig, gemeente, want die commandant was immers de bevelhebber van het bezettingsleger van die gehate Romein. En de verhouding tussen de Joden en dat bezettingsleger, dat was een ronduit vijandige verhouding. Zeker als het ging om orthodoxe Joden die je tegenkwam in de synagoge. En zeker waar het ging om Galileërs, die kort aangebonden en licht ontvlambare mensen die in een mum van tijd in vuur en vlam stonden om erop te slaan. Maar niet alleen het feit dat ze met dat verzoek tot Jezus komen is verrassend, maar ook de inhoud van dat verzoek. Ze vertellen namelijk de Heer Jezus van een knecht van die hoofdman, een jongen waar hij veel waarde aan hecht, die opeens ernstig ziek is geworden en die op sterven ligt en er is nog maar één mogelijkheid tot genezing. En dat is dat de Heer Jezus komt en hem misschien de handen oplegt, maar in elk geval dat de Heer Jezus hem geneest. En heel dringend verzoeken die oudsten van de Joden dat ten behoeve van die officier. En dat is heel merkwaardig, gemeente. Daar moeten we echt even op letten vanavond, want die knecht, een dienstknecht staat er in onze tekst, maar in het Grieks staat er gewoon een woord slaaf. Lucas zegt dat heel eerlijk. Het woord slaaf gebruikt hij, en die ouderlingen die gebruiken datzelfde woord wanneer ze in vers 3 hun verzoek doen. Het gaat om een slaaf van de hoofdman. Nou, het leven van een slaaf in die tijd, dat was niet veel waard, gemeend. Dat telde op geen enkele manier mee, zeker niet in die brede samenleving van het Romeinse leger, waar een mensenleven immers niks waard was. Maar bij deze centurio blijkt dat anders te liggen. De houding van die man is echt menselijk, vaderlijk kun je zelfs zeggen. En laat het dan zo zijn dat we hier mogelijk hebben te maken met zijn persoonlijke oppasser. Een jongen die misschien van grote betekenis voor hem is geweest. Maar dan is het nog opvallend dat wanneer deze man zelf over die slaaf gaat spreken, dat vindt u in vers 7. Dan noemt hij hem niet een slaaf, want dan zou je kunnen denken, ach, hij heeft er alleen maar een financieel belang bij, want ja, er moet toch weer een andere slaaf komen als er eentje doodgaat. En dan noemt hij hem ook niet knecht, want dan zou je kunnen denken aan een zakelijk belang. Als je nou één keer een goede knecht in dienst hebt, dan wil je hem wel graag houden, want waar haal je zo gauw een andere vandaan met dezelfde capaciteiten? Maar dan noemt die hoofdman zelf hem mijn jongen, staat er in het Grieks. Mijn kind zou je zelfs kunnen vertalen. Met andere woorden, gemeente, er blijkt liefde achter dat verzoek van die hoofdman te zitten. Daarin klopt een mensenhart. We hebben hier te maken met een man die om zijn mensen geeft, die zijn ondergeschikte niet beschouwt als kanonnenvlees, waarvan je zegt, nou ja, je bent nou eenmaal in het leger en daar gebeurt dat soort dingen voor jou wel een ander. Maar hier ontmoeten we een militair in wie de mens niet ten onder is gegaan. En hij komt op ons over als een aantrekkelijk mens, een man om van te houden. En wees nou eerlijk, gemeente, maar dat was Zacchaeus niet, hè. Die de centen bij de armen uit de zak klopte om er zelf beter van te worden. En dat was Levi ook niet, die de winst van de visvangst aan de oevers van het meer van Galilea afroomde en in zijn eigen zak stak. En dat was die Samaritaanse uit Johannes 4 niet. Van haar zeiden ze in de woonplaats, kijk maar uit, want voordat je er ergen hebt, dan raak je je man aan er kwijt. Enzovoorts. Maar hier, het is een man om van te houden, gemeente. En het is blijkbaar de bedoeling van de Heilige Geest dat we dat ook goed vasthouden om de boodschap van onze tekst te verstaan. Want er zit immers wat moois in, gemeente. Wanneer de spreukendichter, ik noem dat even als een voorbeeld erbij, wanneer die spreukendichter zegt, de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. En daarmee bedoelt hij te zeggen dat het vee van een boer het kan merken of die boer rekent met Gods geboden of niet. En dat geldt dan des te meer voor de verhouding tussen een directeur en zijn werknemers. Dat personeel het merken kan dat die werkgever rekening houdt met God. Ja dan nee. En op zichzelf zou je kunnen zeggen, gemeente, dat is al een boodschap, een bijzondere boodschap in onze harde, verzakelijkte, materialistisch ingestelde samenleving, waarin toch over het algemeen geldt, geen tijd voor onzin, er moet gewerkt en geproduceerd worden, en als je het niet bij kunt benen, dan vlieg je de laan uit, want er moet winst gemaakt worden. Er worden wat een mensen geofferd, op het altaar van de moloch van de alsmaar voortgaande economische groei. Als we het beeld gaan zien, gemeente, van die hoofdman die we hier ontmoeten, dan zien we het beeld van een militair van wie zijn ondergeschikten zeggen, dat is zo'n kerel. En dat is niet omdat ze een loopje kunnen nemen met zijn bevelen, want dat blijkt wel duidelijk uit wat die man zegt. Als zijn bevelen door de kazerne klinken, dan lopen ze wat ze lopen kunnen. Ga en hij gaat, kom en hij komt, doe dat en hij doet het. Dan vliegen ze voor hem. Maar ze zeggen, het is een prima vent, want hij heeft hart voor zijn mens. En als je het aan zijn soldaten gevraagd had op dat moment, dan hadden ze het zeker ook gezegd. De oude is het waard dat hij geholpen wordt. Maar dat is niet het enige, gemeente. De Joden zeggen het ook. En dat is des te merkwaardiger, want nog een keer, het gaat hier om de commandant van dat vijandige bezettingsleger van de Romeinen. Maar ze zeggen het van deze man. Hij is het waard dat Jezus hem helpt. En ze zeggen er ook bij waarom hij dat waard is. Want hij heeft ons volk lief. Nou, voordat een Jood dat zegt, gemeente, dan moet dat wel heel duidelijk gebleken zijn. En dat is hier ook het geval. Hij heeft onze synagoge gebouwd. En of dat nou een verbouwing is geweest of een complete nieuwbouw, maar hij heeft er in elk geval persoonlijk voor gezorgd dat de gemeente van Capernaum een geriefelijke synode tot zijn beschikking heeft. Nou, gemeente, als ik u nu zo het beeld van deze man getekend heb, dan bent u het toch wel eens met dat oordeel van de Joden dat deze man het waard is om geholpen te worden. Iemand die hart heeft voor zijn personeel. Iemand die liefde heeft tot Gods volk. Iemand die hart heeft voor Gods huis en voor Gods dienst. Dat is toch een prachtige getuigenis geweest. En dan zijn wij immers geneigd om ook te zeggen, zo'n man is het waard dat Jezus hem helpt. Zeg het eens vanavond, daar ben je het toch wel mee eens. Want op die manier praten wij toch ook nog wel eens over de mens. Ik denk aan een situatie dat er in het leven van iemand ouder of jonger eens een keer wat gebeurt. En dan zijn wij geneigd om te zeggen, nou dat is ook geen wonder. Kan je begrijpen dat hij eens een keer een stevige tik op de vingers krijgt en dat hij er nou eens even diep door moet, zijn verdiende loon. En van een ander in een andere omstandigheid zeggen we, snap je nou dat juist die mensen dat moest overkomen. Dat zijn juist zulke aardige, zulke fijne mensen. Als die ene ernstig ziek wordt, dan is het zijn verdiende loon. Dat God hem eens een keer ingrijpt in zijn leven. Maar die ander, zo'n fijne kerel, zo'n lieve vrouw. En soms hebben we het in dat verband zelfs over de hemel. En dan zeggen we, nou als die niet in de hemel komt, dan zou ik het niet meer weten. Want als je ziet hoe die zijn hele leven naar de kerk is gegaan. Hoe die er altijd voor klaar heeft gestaan. En hoe die er altijd wel over wilde praten. Gemeente, mag ik dat vanavond eens vragen? Heel praktisch, kent u zulke mensen in uw omgeving? Ken jij ze, jongeren? Mensen van wie je zegt, dat zijn van die aantrekkelijke mensen. Van wie je zegt, heren, die zijn het waard dat u ze helpt. Als het bijvoorbeeld over je eigen godvrezende vader gaat, die in nood gekomen is. Dat je het zo ook wel eens zegt in je gebed. Heere, hij is het waard dat u hem helpt. Of over je eigen moeder die het zo moeilijk kan hebben. Die is het waard, heere. Die ouderling misschien, of die meester voor de klas, of die buurvrouw uit de straat. Kent u zo in uw omgeving mensen van wie je zegt, als die er niet komen, dan zou ik het niet meer weten. En mag ik dan de vraag ook omdraaien, gemeente? Wat denkt u, zouden er ook mensen zijn die dat van u en van jou zeggen? Kijk even naar onze jongeren. Als ze jouw leven nou zo eens schade slaan, zoals dat door de week geleefd wordt. Want dat is het hier, hè? Die mensen daar in Capernaum hebben de levensopenbaring van die officier gezien. En toen zei ze het waard. Nou, als ze nou jouw levensopenbaring zien, wat zeggen ze dan? Dat is nou typisch een jongen of een meisje dat de Heere lief heeft en dient. Of moeten ze, wanneer ze je leven zo door de week een beetje gadeslaan, je gangen en je woorden en de omgeving waarin je je vertier zoekt misschien, moeten ze dan van jou zeggen, dat is nou typisch een jongen of een meisje dat bij de wereld hoort. En dat de wereld lief heeft. Kunnen de mensen dat van ons zeggen? Die heeft Gods huis gebouwd. Of moeten ze zeggen, die heeft alleen maar voor zijn eigen zaken gesjouwd. En die heeft alleen maar zijn eigen zaken bevoordeeld. Hoe oordelen de mensen, gemeente, over u en jou en mij? Hoe is dat thuis? Hoe is dat op je werk? In de buurt? Op school? Of als je eens in het ziekenhuis opgenomen moet worden? Hoe is dat in de gemeente onder elkaar? Een goede naam is beter dan goede olie, zegt de Bijbel ergens. Gemeente, hebben wij zo'n goede naam? Zijn wij het in het oog van een ander waard dat de Heere ons helpt? Er zit vanavond hier in de kerk of thuis mee te luisteren vast wel iemand die inmiddels denkt, dominee, welke kant je nou toch op gaat, dat weet ik niet hoor. Maar ik heb het gevoel dat we nou toch in de buurt van de verdiensten en van de werkheiligheid komen. Wacht maar even, gemeente, wacht maar even. Je hoeft echt niet bang te zijn dat ik het evangelie van vrije genade niet predik. Want als ik dat niet meer zou mogen doen, dan hoop ik dat ik nooit meer kansel op hoef. Maar ik zou ontrouw zijn aan mijn tekst van vanavond als ik dit niet eerst aan de orde stelde. Want er zijn er natuurlijk onder ons die bijna hardop zitten te denken, ja, maar een mens is het toch nooit waar. En ik hoop eerlijk gezegd ook wel dat die gedachte inmiddels bij u boven gekomen is. En een mens heeft het toch nooit verdiend. Maar gemeente, dat weet de Heer Jezus toch zeker ook wel dat dat de zaak is. En zegt de Heer Jezus dat tegen die Joden die met dit verzoek bij hem komen. De Heer Jezus zegt niks. Hij doet wel wat. En Jezus ging met hen. Nou, maar even heel eerlijk, gemeente. Zouden mensen zo voor u en voor jou bij de Heere aan kunnen kloppen? U bent dat hier ook gewend. Dat u voor gemeenteleden in bijzondere omstandigheden in de zondagse morgense eredienst voorbeden doet, niet waar? Maar dat je het dan ook samen als gemeente kunt zeggen, Heer, die broeder, die zuster is het waard dat u onze gebeden voor hem of voor haar verhoort. Zijn ontdekkende vragen, gemeente, en zo zijn ze ook bedoeld. Ontdekkende vragen als dat gaat over je vader of je moeder, over een broer of zus, over een broeder of zuster der gemeente. Wij moeten dit deel van onze tekst van vanavond niet overslaan, gemeente. We moeten het overdenken. Heel concreet, die hele ontdekkende vraag. Zou er een ander zijn die tegen de Heere van mij zegt, Heere, hij is het waard dat u hem zegen. Gelet op zijn levensopenbaring. Nou ja, wat de anderen er ook van zeggen, gemeente, maar die hoofdman zegt het van zichzelf niet, hè. Want als de Heer Jezus dan zijn huis nadert op het verzoek van de Joden, dan komt er al snel een heel andere groep mensen aan. En dat zijn vrienden van die hoofdman, staat erbij. Nou, dat wil zeggen, je kunt ervan uitgaan, de boodschap die die vrienden overbrengen, dat zijn de eigen woorden van die hoofdman zelf. En die woorden van die hoofdman zelf, die staan haaks op wat die ouderlingen gezegd hebben. Hij zegt: Heere, ik ben het niet waard dat u zelfs maar onder mijn dak inkomt. Ik ben niet waard om verhoord te worden. En dan blijkt uit wat die vrienden van die hoofdman zeggen. Allereerst waarom hij zelf niet naar de Heer Jezus toegekomen is. Misschien dat iemand nog dacht dat een blijk was van dat die officier zichzelf daar te hoog voor voelde om erop uit te gaan. Maar het is dus precies het tegenovergestelde. Hè? Hij zegt: ik achtte mijzelf onwaardig om tot u te naderen. En het is volkomen duidelijk waarom hij zich onwaardig acht, gemeente. Hij is immers geen Jood. Hij is maar een buitenstaander. En hij heeft uit die heilige wet van de heilige God wel geleerd dat hij als buitenstaander een onreine is voor God. En hij heeft zich tegen die boodschap niet verzet, zoals zoveel mensen dat wel deden, die de Joodse godsdienst maar hard vonden en hoogmoedig. Hij heeft zich er in diepe ootmoed ondergebogen en gezegd: het is ook zo. Ik pas niet bij de Heer Jezus Christus. En als hij dan toch vraagt aan de Heere om zijn knecht te genezen, dan vraagt hij dus slechts om een onverdiende gunst. En dan laat hij dat verzoek nog door anderen overbrengen, omdat hij het zelf niet aandurft om tot de Heere uit te gaan. Anderen moeten het voor hem vragen. Want dat kan hij toch niet laten om die vraag bij de Heer Jezus neer te leggen. Ziet u hoe dat werkt, gemeente? De nood van zijn jongen, die drijft hem naar de Heer Jezus Christus uit. En het besef van zijn onwaardigheid houdt hem bij de Heer Jezus weg. En daaruit blijkt dat hij er diep van overtuigd is dat als de Heer Jezus zijn gebed verhoort en hij komt op dat verzoek, dan komt hij niet vanwege de waardigheid van die hoofdman, al zeggen de mensen dat hij het waard is. Maar dan komt hij tot een onwaardige in zichzelf. En dan is dat al op zich een onverdiende zeeg. En toch heeft hij erom gevraagd. Hij heeft gezegd: Heere, haast u tot mijn hulp en red me. Maar als de Heere dan komt op dat gebed dat hij via anderen tot hem heeft doen uitgaan, dan schrikt die man in eerste instantie van zijn gebedsverhoring. Hij komt, hebben ze gezegd. En ik stel me zo voor, gemeente, dat een paar van de soldaten zijn meegelopen met die Joden, en toen ze hoorden dat de Heere dat gebed ging verhoren, toen zijn ze teruggerend naar hun baas, en toen hebben ze gezegd: hij komt eraan, hoor, hij komt. En dan reageert die hoofdman met die delegatie van vrienden: niet doen, Heere, niet doen. Ik ben het niet waard dat u naar mij toekomt. En daar moet u nou vanavond goed op letten, gemeente. Want in dat eerste punt, hè, toen ik het had over dat u misschien wel bang was dat we in de buurt van de werkheiligheid zouden uitkomen. In dat eerste punt, daar lag een stuk ethisch onderwijs voor je levenshouding van elke dag. Maar hier, in de tweede, ligt een stuk geestelijk onderwijs. Dit onderwijs dat me laat zien hoe dichter de Heer Jezus naar deze man toekomt, hoe onwaardiger hij zich voelt in zichzelf. Dit onwaardigheidsbesef van deze man, gemeente, die verootmoediging die we bij deze man aantreffen, is dus kennelijk vrucht van het komen van de Heer Jezus tot hem. Want hoe dichter de Heere tot hem nadert, hoe meer hij die ontzaglijke afstand ziet die hem van de Heere scheidt. En hoe minder hij de heiland ter wereld durft te ontvangen in zijn huis. En daarom nogmaals, gemeente, wat ligt daar een prachtig stuk geestelijk onderwijs in. Naarmate de Heer Jezus dichterbij komt, voelt die man zich onwaardiger. En dat moet je goed onthouden, broeders en zusters, jonge mensen. Dat onwaardigheidsbesef, dat schuldbesef, die diepe ootmoed, dat is dus geen voorwaarde waaraan wij zouden moeten voldoen voordat de Heer Jezus er eens over wil denken om naar ons toe te komen. Dat is geen eis vooraf die de Heere zou stellen. Maar dat onwaardigheidsbesef van die hoofdman is vrucht van het komen van de Heere Jezus naar hem toe. Dat is nou verdieping van het geestelijke leven dat er bij deze man is. En daarom vraag ik dat vanavond ook. Gemeente, kennen wij die ootmoed? Die ootmoed die wel eens genoemd is de moed van het geloof. En die tegelijkertijd de beste vrucht is van de genade. Och, laat ik het voor alle duidelijkheid erbij zeggen, gemeente. De Heere heeft meer mogelijkheden, hoor, om onze onwaardigheid ons te doen beseffen. Soms leert de Heere dat aan een mens bij het ontdekkende licht van zijn wet. En dan laat hij me heel scherp mijn schuld en mijn verlorenheid zien voor God. En dan worden in mijn hart die diepe tonen geboren die u vindt in de boekpsalmen, psalm 25. Ik heb tegen u, o Heer, zware menigmaal misdreven. En psalmen als de 130ste, Heere, indien u de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? 143, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft is rechtvaardig voor u. En dan is daar een mens die bij het ontdekkende licht van Gods wet leert smeken om genade. Om vrije, onverdiende gunst. Een mens die zegt, ik ben het niet waard en ik heb geen rechten. En Heere, u bent het aan mij niet verplicht. U kunt naar recht aan mij voorbij gaan. En dan wordt die tollenaarsbede geleerd. O God, wees mij de zondaar genadig. En dan hoor je die bede zoals van de moordenaar aan het kruis. Wij ontvangen waardig hetgeen we verdiend hebben. Daar zit diezelfde gedachte achter. Maar Heere Jezus, denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Zo kan de Heere het doen, gemeente. Maar de Heere kan het ook op een heel andere manier doen. En dat zien we hier zo prachtig. En ik denk, eerlijk gezegd, dat het zo nogal eens gaat in het leven van mens. Dan worden we misschien wel vanuit de opvoeding thuis en van jongs af aan meegenomen door de liefelijkheid van het evangelie. En je wordt daarvoor ingewonnen en dan heb je wel iets gezien van je eigen onreinheid in het licht van Gods wet. Maar je hebt er nog niet zo'n diep besef van. En dan kom je mensen tegen die op een hartelijke en ook oprechte manier de Heere zoeken te dienen. Maar een ander die al een eindje verder gevorderd is op die weg met de Heere, die kan dan toch denken, het is toch nog wel een beetje oppervlakkig. Ik denk aan jongere gemeenten met wie je soms praat over het doen van geloofsbelijdenis. Dan zei ik wel eens tegen ze, van zou de Heere nou ook met jou te maken willen hebben? En dan zeggen ze aanvankelijk, ja natuurlijk, natuurlijk. En dan zeg je, ja, en wat zou de Heere dan in jou kunnen vinden waarom hij met jou van doen zou willen hebben? En dan zie je soms kijken, een beetje verlegen, een beetje verbijsterd naar die dominee die zulke lastige vragen kan stellen. En dan zeggen ze soms, ja, maar God is toch liefde en de Heer Jezus is toch de zaligmaker van zondaar. En dat is gelukkig ook zo. Ach, misschien kent u het wel uit het leven van anderen om u heen of van uzelf. Mensen voor wie het niet op een vervelende manier en toch eigenlijk allemaal een beetje vanzelfsprekend is. Voor wie het allemaal een beetje logisch is. Ze zijn toch gedoopt en ze leven toch trouw mee in de kerk. En dus, voor mensen ook voor wie het soms zo gewoon is dat de Heere naar ze luistert en dat hij wel met hen van doen zal willen hebben. Jongeren, maar soms ook ouderen die het in feite vanzelfsprekend vinden om te bidden en die het gewoon vinden om bij Gods volk te mogen horen. En die zonder aarzelen soms zeggen dat ze kinderen van God zijn. En dat je er toch iets oppervlakkigs in proeft. Soms best hartelijk en oprecht, ik zal er geen kwaad van zeggen. Soms ook heel afstandelijk en koud. Maar hoe dan ook, gemeente, als de Heilige Geest in je hart gaat doorwerken. Als de Heilige Geest dan in het evangelie de Heer Jezus dichter en dichter naar je toe brengt. Dan krijg je er net als deze hoofdman van Capernaum een oog voor wie de Heere is. En wie jij in jezelf bent. Dat is niet iets van daarvoor. Dat heeft te maken met dat naderbij komen, naderbij gebracht worden van de Heer Jezus Christus. Dan wordt er zelfkennis geleerd. En dan is het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend en gewoon en natuurlijk. En dan schrik je er soms van dat je daar vroeger zo vlot over kon praten. En dan beleid je het met de hoofdman. Heere, ik ben onwaardig. Wilt u een voorbeeld uit de Bijbel, gemeente? Ik denk aan Simon Petrus. Die kwam aan de hand van zijn jongere broertje Andreas bij de Heer Jezus. En die liep spontaan en hartelijk en welgemeend achter de Heer aan. Simon deed nooit iets wat hij niet meende, gemeente. Dat weet u wel. Maar als dan na een poosje, na die nacht van vruchteloos werken op het meer van Galilea, waarin ze niks gevangen hadden, dat moment komt dat hij op het woord van de meester het net aan de andere zijde uitzet. En die wonderbare visvangst in Lucas 5 daar wordt binnengehaald. Dan zie je Simon Petrus als het ware tegen de boorden van zijn schuit leunen. In mateloze verbazing. Dat hij met zo'n Heere te maken heeft. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Daar heb je in wezen hetzelfde. Dat gebeurt wanneer de Heilige Geest de Heere Jezus dichter naar je toe brengt. Dan ga je zien wie je zelf bent. En dan zie je in zijn licht wat een duisternis er is in jouw leven. En dan zie je bij zijn warmte wat een kou er in je hart woont. En dan zie je in zijn liefde de dorheid en de doodsheid van je eigen bestaan. En dan schrik je van jezelf. En je zegt, o God, wie ben ik? Dan zegt Jesaja de profeet, toch ook bepaald niet de eerste de beste in de schriften. Wee mij, want ik verga. En dan valt Johannes de apostel der liefde op Patmos als dood aan Jezus voet. Omdat hij voor de Heere niet kan bestaan. Kijk gemeente, dan heb je geen rechten meer. Hè? En dan is niet vanzelfsprekend meer dat de Heere toch wel met je te maken wil hebben. Maar dan groeit er in je hart die mateloze verwondering dat de Heer naar zo een als ik ben omziet. Dat hij met mij te maken wil hebben. Niet alleen anderen, maar ook mij. Want als er dan één ding is dat je gaat begrijpen, gemeente, dan is dat wel dat de Heere Jezus en jij niet bij elkaar passen. Van geen kant. En dan komt er dat verbroken en verslagen hart waarvan de psalmdichters zingen. Van een onwaardig mens die zegt, als God mij voorbij gaat, dan kan ik niet protesteren en dan kan ik niet zeggen, Heere, wat doe je nou? En als hij naar mijn gebed niet luistert, dan kan ik geen rechten laten gelden. En als hij mijn gebed niet verhoort, dan kan ik hem niet ter verantwoording roepen. Want ik ben het niet waard. En dan staat er dus niet langer een oudste zoon aan de poorten van het vaderhuis om zijn rechten op te eisen. En dan staat er niet langer een rijke jongeling met opgehouden hand om zijn verdiende loon te ontvangen. Maar dan staat daar die verlorene, die jongen of dat meisje dat het moet zeggen, ik ben het niet waard uw kind te heten, want ik heb het verzondigd, ik kom niet in aanmerking. Dan leer je klein denken van jezelf. En ik vraag het vanavond, gemeente, kent u die gestalte? Dat is nou een bewijs van geestelijke groei in je leven. Als dat gebeurt, dat je heel klein gaat denken van jezelf. En dan moet je niet denken dat dat iets is van het begin alleen. Hè? Want hier groei je nooit bovenuit. Want dan zegt de catechismus onderweg naar het einde van heel de leer van de catechismus in zondag 45 bij het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dat zo'n mensenkind gaat bidden. Nee, niet tegenstaande wij het onwaardig zijn dat hij naar mijn gebed zou horen. Heere, u kunt het niet doen om mijnentwil. Dan ga je diep buigen, gemeente. Dat is geen voorwaarde vooraf om voor genade in aanmerking te komen. Zulke voorwaarden zijn er niet. God dank niet, want ik zou er nooit aan voldoen. Maar dat is vrucht van genade. Maar dan gaat zo'n klein geworden mensenkind, en dat is dan de andere kant die ik u vanavond ook nog mag laten zien, heel groot van de Heer denk. Want u moet niet denken dat zulke mensen die zo klein geworden zijn in zichzelf en die moeten beleiden dat ze het onwaardig zijn, dat zulke mensen nou vervolgens de Heer loslaten en zeggen, nou ja, dan wordt er toch nooit wat voor. Want dan zegt de catechismus in zondag 45 als het gaat over de verhoring van het gebed, dat juist die mensen zeggen, Heere, ik ben het niet waard dat u naar me luistert. Maar dat juist die mensen zeker mogen zijn van de verhoring van hun gebed. Omdat ze groot denken van God en van de Heere Jezus, die daar de grond voor heeft gelegd. Dat is het wonderlijke hier, gemeente. Dat deze man zijn onwaardigheid aan de Heer Jezus vertelt. En dat hij tegelijkertijd in dat komen van de Heer Jezus naar hem toe een pleitgrond vindt om hem toch te vragen om wat hij van hem begeert met het oog op zijn knecht. Wie van de Heilige Geest zijn onwaardigheid leert, gemeente. Die gaat juist zo naar de Heere uit. En dat moet u dan maar eens bij uzelf nagaan. Of je misschien de mond vol hebt over die noodzakelijke ootmoed en dat onwaardigheidsbesef. Of je er alleen maar over praat zonder dat het je ooit bij de Heere gebracht heeft. Nou, dan is het niet echt, gemeente, durf ik zo te zeggen. Echt waar, dan is het niet echt. Of dat onwaardigheidsbesefje te meer tot de Heere uitdrijft. Want dat is zo mooi hier, gemeente, want dan gaat deze hoofdman in zijn eigen taal spreken. En dan gebruikt hij geen clichés, hè. Dat kan die man ook niet. Hij kent de woorden en de termen niet. Maar de zaak waarom het gaat, die kent hij terdege. Iemand heeft gezegd, deze man doet belijdenis met een soldatencatechismus. Want dan zegt hij tegen de Heere hoe hij tegen de Heere aankijkt in zijn eigen soldatentaal. En dan zegt hij, ach Heere, ik ben zelf een man met ondergeschikten onder me. En als ik tegen de een zeg ga, dan gaat hij. En tegen de ander zeg kom, dan komt hij. Als ik tegen mijn knecht zeg doe dat, dan doet hij het. En zegt hij vervolgens, Heere, zo kunt u het toch ook doen. Zeg het met één woord en mijn knecht zal genezen. En dan staat er in het Grieks het nog sterker. Mijn knecht moet genezen. Zo kan de Heere Jezus volgens deze soldaat die ziekte bevelen. Maak dat je wegkomt en dan is die weg. En dan is die knecht gezond. Zeg het met één woord. Eén woord is genoeg. En dan zegt de Heer Jezus, dat is nou een groot geloof. Een geloof dat groot denkt van de Here, van de macht van de Here die aan één woord genoeg heeft. Jezus hoeft maar te spreken, zegt die hoofdman, en het is er. Deze man vraagt niet om spectaculaire dingen, niet om verschijningen of visioenen of weet ik veel wat. Terwijl die ondertussen nog nooit heeft meegemaakt dat de Here zo op afstand gebeden verhoort. Zegt hij toch, Here, op uw woord heb ik gehoopt, maak me niet beschaamd. Dat is nou een groot geloof, gemeente. Een geloof dat zegt, hij kan het. Maar er zit ook nog wat anders in, gemeente. Dat grote geloof van deze man zegt ook, hij wil het doen. Niet tegenstaande hij dat onwaardig is. Hij weet maar al te goed, de Here is het aan mij niet verplicht. Maar hij denkt groot van de liefde van de Here Jezus. Vanwege het feit dat de heiland op dat verzoek van de Joden onmiddellijk naar hem toe kwam. Daar heeft hij de gewilligheid van de Here in geproefd. De neerbuigende goedheid van Jezus. En daarin is deze man niet beschaamd, gemeente. Zijn gebed is verhoord. En zijn knecht is gezond geworden. En als ik dan nog één keer een paar lijnen door mag trekken, gemeente, dan mag ik vanavond zeggen, zo schenkt de Here nou de zegen van zijn koninkrijk. En dat moet je goed verstaan, gemeente. Dit wonder is een teken. Niet elk gebed om genezing wordt verhoord. Niet elk gebed voor een zieke dat de Here hem in het leven zal sparen wordt ook werkelijk verhoord in die zin. Maar het gaat hier om de zegen van het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen ten diepste om de vergeving der zonden. Om het eeuwige leven. De Here laat hier zien. Dat schenk ik nou in deze weg aan onwaardigen in zichzelf. Die nochtans de weg gaan van het geloof. Dat zegt, Here, ik ben een rechteloze en heb het niet verdiend. U doet het uit vrije goedheid, Here, als u het in mijn leven doet. Nou, gemeente, gelooft u dat? Ja, zegt iemand, dat voelde ik wel aankomen, dat het daar tenslotte op uit zou lopen, op die vraag, gelooft u dat? En dat vind ik toch altijd zo'n moeilijke vraag. Nou, laat ik de vraag dan iets anders stellen. Om te beginnen deze, gelooft u nou, gemeente, dat de Here dat doen kan? Jazeker, zegt u, jazeker, daar ben ik diep van overtuigd. Diepte van overtuigd dat de Here bij machten is om dat gebed om de zegen van zijn koninkrijk ook in mijn onwaardig leven te verhoren. Maar één woord, een wenkje van zijn alvermogen. Laat ik dan de volgende vraag ook mogen stellen. Gemeente, gelooft u dat de Here dat ook doen wil? Ja, zegt iemand, daar begint voor mij nou altijd het grote probleem. Dat het voor mij de vraag is of de Here, waarvan ik overtuigd ben dat hij bij machten is om het te doen, het ook in mijn leven zal willen doen. Want waarom zou de Here het nou aan mij willen geven? Als ik naar mijzelf kijk, dan heb ik het immers niet verdiend. Maar waarom gelooft die hoofdman dat dan? Omdat hij ziet hoe de Here Jezus in grote gewilligheid naar hem toekomt, stap voor stap. Daarin ziet hij het. Hij wil, want hij komt. Nou, gemeente, komt de Here zo ook niet tot ons. Als u nou vanavond ziet hoe de Here naar ons toegekomen is in de kerstnacht, in de kribbe van Bethlehem. Hoe hij mens geworden is om ons mens en om onze zaligheid zich zo diep heeft neergebogen. Als je ziet hoe de Here in niet aflatende trouw naar ons toekomt in de prediking van het evangelie. Ook op deze coronazondag. Als je ziet hoe de Here vanavond naar ons toekomt in deze boodschap waarin hij zo zijn gewilligheid openbaart. Waarin hij ons uitlokt om die zegen te zoeken alleen bij hem. Als we zien hoe hij die zo middels de prediking tot zondaren komt, ook alles meebrengt, omdat hij alles heeft volbracht. Ja, maar zegt iemand, als ik naar mezelf kijk. Ja, maar daar moet je ook een keer mee ophouden, mijn broeder of zuster. Want dan kan het ook niet en dan kan het nooit. Want ik kom aan deze kant van het graf niet zo ver dat ik ooit zal kunnen zeggen, ja, nou kan het. Tegen al de geboden van God zware gezondigd, geen daarvan gehouden, nog steeds tot alle boosheid geneigd. Als ik naar mezelf kijk, gemeente, dan kan het niet. Wat de mensen ook van me zeggen. En dan kunnen de mensen 100 keer zeggen dat je toch zo'n trouwe kerkganger bent. En dat je toch zo'n gelovige vrouw bent. En dat je leven toch laat zien dat je het waard bent dat God naar je omkijkt. Maar als je naar jezelf kijkt zoals die hoofdman naar zichzelf keek. Dan kan het immers niet, gemeente, in het licht van de schriften. En dan kan het nooit. Maar daarom komt er ook een moment dat de Heer zegt, houd daar nou eens mee op. Want als je blijft kijken op jezelf, dan kijk je je dood. Want in jou is het leven niet. En in jou is ook nooit de grond voor het leven. Je moet leren afzien van jezelf. En van al het jouwe. Toen die hoofdman op de Heer Jezus zag. En toen hij op de macht van de Heer Jezus en op zijn liefde zag. Toen kon het. En toen zei hij één woord, Heer, één woord is genoeg. En zo is het vandaag nog, gemeente. En het maakt de vreugde uit van de voortgaande woordbediening, om daarin betrokken te mogen zijn. Zo is het vandaag nog voor zo'n arme tobber diep in het dal van de ootmoed. Voor zo'n onwaardig in zichzelf. Voor zo'n zichzelf telkens weer tegenvallend mensenkind. Gelooft u dat? Ach, de Heer Jezus heeft op het moment dat hij dit woord van die man hoorde omgekeken naar al die Joden om hem heen. Allemaal verbondskinderen, gemeente. En toen heeft hij dat verschrikkelijk pijnlijke woord gesproken en gezegd, dat geloof, dat mis ik nou in Israël. Het is pijnlijk voor de Heer Jezus zelf geweest, gemeente, pijnlijk ook voor het volk dat daar rondom heen stond. Nou, wat denkt u, zou de Heer Jezus dat nou vanavond ook moeten zeggen met het oog op ons? Hopelijk niet van iedereen, maar van u of van jou, hier in de kerk of thuis, gemeentelid of zomaar meeluisterend. Zo'n groot geloof heb ik niet gevonden. Ach, zegt iemand, een groot geloof, dominee. Als het maar een echt geloof mag zijn. Gemeente, dat is nou een groot geloof, dat klein denkt van zichzelf en dat groot denkt van de Heer. Dat is het geloof van de onwaardige, van de ootmoedige, van de zondaar. Het geloof van een mens die het weet. Er is maar één perspectief. De Heer, hij betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen. Zijn hulp verbijden en door zijn hand zich laten leiden die, hoe het ook moogt tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Die hoop beschaamt nooit. Amen.